Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uit Gezondheid. Vandaag ben ik in de herlinie hier aanwezig om u vanaf ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar Vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is Bahasaku en als de laatste programma De Muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie Korte Golf 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan naar het eerste nieuws. Het Chinese steelbedrijf investeert 2,54 miljard Amerikaanse dollar in Kendal. Een Chinese steelbedrijf, HBPC Steel Group, investeert 2,54 miljard Amerikaanse dollar in Centraal-Java. Dat is het eerste investering in Kendal. Dit werd door de vice-governor van Centraal-Java, Heru Sujatmoko, naar Antara in Beijing gezegd toen hij een diner in Wisma Indonesia van Indonesische ambassade in Beijing op de uitnodiging van Indonesische ambassadeur voor China, Johari Oratmangun. Deze investering is inclusief de steelfabriek met een capaciteit van 3 miljoen ton, 370 megawatt krachtcentrale en dokondersteunende faciliteit met een capaciteit van 100 DVT. HBPC Steel Group werd samen met PT Sever Kawasan Industri in deze investering. Naast het bieden van adequate infrastructuur beloofde de Shin-partij voor de Chinese zakenleden ook om in het licentieproces te faciliteren. We gaan nu naar het volgende nieuws. Er zijn 7 investeringssectoren in Indonesië. De minister van Staatsbedrijven Rini Sumarno nodigt de investeerders vanuit Verenigde Staten uit om zijn investering in Indonesië te planten. Er zijn 7 investeringssectoren in Indonesië, namelijk hernieuwbare energiesector, mijnbouw, infrastructuur, land, zee- en luchttransportatie, verwerkende industrie en toerisme. Dit werd door Rini Sumarno gezegd via een schriftelijke verklaring die op woensdag in Jakarta werd ontvangen. Rini deed een werkbezoek naar Verenigde Staten in evenement Investing Forum Central for Strategic and International Studies of CSIS. Bang Ben in roundtable op dinsdag 24 juli in Washington DC, Verenigde Staten. Rini Sumarno zei dat de 7 sectoren de sectoren zijn die door de overheid worden versneld om de economische groei te stimuleren. Hij legde uit dat de regering in de sector hernieuwbare energie, zoals geleid door president Joko Widodo, het grote potentieel van de geothermische energie, zonnepanelen en windenergieinstallaties ontwikkelt. De president is gericht op tenminste 23% van de nationale energiemix zal komen uit hernieuwbare bronnen in 2025. Daarom zei Rini dat Indonesische staatsbedrijven momenteel op de ontwikkeling van geothermische projecten ter waarde van 19,3 miljard dollar. We gaan verder met het volgende nieuws. De minister van Landbouw moedigt de uitvoer van kokosnootproducten aan. Minister van Landbouw Ani Amr en Sulaiman bekeek de Coconut Processing Industry Factory in Tojo Una Una of Tone, Centraal Sulawesi. Naast inspanningen om de productiviteit te verhogen, moedigt het ministerie van Landbouw ook aan om van kokosnot afgeleide producten te exporteren. Er wordt door Amr gezegd in een release die door republica.co.id op woensdag 25 juli ontving. Volgens hem kan het verhogen van het inkomen van boeren niet op productiviteit vertrouwen. Er moet toegevoegde waarde zijn via de verwerkende industrie. Amran verklaarde dat de regering via haar ministerie tussen beiden moet komen door superieure kokosnootzaden en gratis kunstmest te leveren, waaronder de noodzaak van verjonging, kokosnootplantage. In de kokosverwerkende industrie van Tone heeft Amran de verwerking van kokosnoten besproken. Alle dieren van kokosnoten worden verwerkt zonder verspilling, variëren van tapijten, plantmedia, kokosolie, kokosmeel, houtskool, briketten en andere. Van de 12 districten in Tone zijn er 2 districten met de hoogste kokosproductie, namelijk Ampanatete en Ampanakota. Het ministerie van Landbouw moedigt 2 uitstekende producten aan, namelijk mais en kokosnoot. Beide producten kunnen het land naast elkaar door het intercropping systeem gebruiken. We gaan nu naar het laatste nieuws. Er zijn 4 toeristische activiteiten in Tobameer in augustus. Het bestuur van de Tobameer Autoriteit heeft geconstateerd dat er in augustus 2018 4 toeristische activiteiten rond het Tobameer in Noord-Sumatra plaatsvinden. Gegevens die zijn verkregen uit de Raad van Bestuur van Tobameer Autoriteit of PPODT in Medan op woensdag, zie dat de eerste activiteit Parapat Night Market is sinds juli 2018 werd gehouden. Het evenement werd gehouden in een parapatgebied Simalungun regenschap duurt tot augustus 2018. Dan het Paardenfestival op 15 en 17 augustus, Toba Cross Run op 18 augustus en de 4e activiteit is Rondang Pintang Party op 23 tot en met 25 augustus 2018, die werd gehouden aan de rand van het Tobameer, de Pinenkwam regio van Simalungun regenschap. Na die 4 activiteiten merkte de Raad van Bestuur van BPODT op Tobameer ook dat er verschillende activiteiten zijn die de toeristische sector in het Tobameer ondersteunen. Onder hen waren Grand Fondo New York op 2 september in Samosir, Oang Oang Party op 6 tot en met 7 september in Pakpak Barat en Carnaval van de Toba Charme op 15 en 16 september in Palike, Toba Samosir. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World Change, de stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesië, de grootste eilandstaat ter wereld. Indonesië, een land met diverse etnische stammen, cultuur en talen, waar de gastvrijheid van de mensen altijd wordt gemist. Hebt u een droom om dit mooie land te bezoeken? Realiseer uw droom door VOI International Quiz 2018 te volgen. Als u geluk hebt, kunt u een gratis vakantie krijgen en de charme van Indonesië genieten. De manier is, beantwoord maar deze vragen. De eerste vragen, noem historische gebouwen in Bandung die u weet. De tweede, via welk medium luistert u naar de stem van Indonesië, via streaming of korte golf, en waarom? En de laatste vragen, wat is uw favoriete programma? Stuur uw antwoorden met uw persoonsgegevens, paspoortnummer en de verlopen datum van uw paspoort naar ons e-mailadres voiquiz2018@voinews.id. voor dat 31 juli 2018 om 12 uur 's avonds UTC. VOI International Quiz 2018 is gepresenteerd door RRI World Service, de stem van Indonesia.
Het uitzicht van RRI World Teams, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Commentaar van RRI World Teams, de stem van Indonesië. De titel voor vandaag is het belang van digitale literatie voor de samenleving. Momenteel is het gebruik van apparaten in de gemeenschap zo ingebed in het dagelijks leven. Niet alleen bij volwassenen, maar ook bij kinderen zijn zelfs kleuters al op jonge leeftijd in het apparaat geïntroduceerd. Het fenomeen van verslavende apparaten bij kinderen en adolescenten is behoorlijk verontrustend, omdat dat kan leiden tot verstoring van de groei van en ontwikkeling van kinderen. Sociale interacties kunnen worden belemmerd. Anna Surti Aryani, een kinder- en familiepsycholoog, zegt dat de ouders onzeker zijn in het beperken van de tijd dat kinderen de spelletjes spelen. Vooral online games is een van de factoren van de verslavingfactor voor kinderen. Een andere factor is het gebrek aan kennis van ouders over technologie. Heel wat ouders zijn technologisch gesloten, dus ze weten niet dat de bepaalde applicaties of inhoud door kinderen moeten worden vermeden. Kinderbescherming tegen de slechte gevolgen van internet kan op verschillende manieren worden gedaan, bijvoorbeeld door een veilige en haalbare pagina voor kinderen te openen. Voor Indonesië is het begrip van digitale geletterdheid zeer urgent, aangezien het aantal mensen dat naar cyberspace migreert erg groot is. Technologische ontwikkeling moet dan zo snel worden afgewonnen door de intelligentie bij het gebruik van moderne technologische apparaten. Dus vooruitgang in een geadvanceerde technologie moet nog steeds nuttig zijn en bevatten voor een uitgebreid gemeenschap leven, vooral in sociale interactie. En het moet allemaal beginnen vanaf het moment dat het kind het digitale apparaat leert kennen. Volgens de voorzitter van de National Digital Literacy Movement is belangrijk voor ouders om ervoor te zorgen dat hun kinderen het meeste profiteren van internet. Deze beweging in haar activiteiten voorziet altijd in digitale geletterdheidstraining in 140 steden in Indonesië en er zijn ongeveer 90.000 mensen die de training hebben bijgewoond. De hoop op bekwame digitale geletterdheid is niet alleen technisch bekwaam in de toegang tot internet, maar ook in staat om diverse informatie en entertainment op internet te filteren. Het vraagt een multidimensionale benadering in het leerproces van de gemeenschap om digitaal opgeleid, technologisch geletterd en intelligent, creatief en gecultiveerd te zijn. Te midden van de verspreiding van informatie in digitale media, is het vermogen van digitale geletterdheid om iets strategisch te zijn. Met massale en brede socialisatie van het belang van het begrip van digitale geletterdheid, kan de samenwerking tussen partijen, zowel de overheid als de maatschappij bij het versterken van veilige internettoegang voor kinderen en adolescenten, natuurlijk dat de voordelen van positief internetgebruik realiseren. Echte digitale geletterdheid stimuleert de netizens om verstandiger te zijn in het gebruik van deze technologie-instrumenten. Dat was het commentaar. We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 26 juli 1965, de verjaardag van de Luchtmachtacademie. De Luchtmachtacademie of AAU is een onderwijsschool van de luchtmacht in Yogyakarta, Indonesië. De geschiedenis van de Luchtmachtacademie begon met de pilootschool die op 15 november 1945 werd opgericht door Agustinus Adi Sucipto op Maguwo Vliegbasis, nu de Vliegbasis van Adi Sucipto, Yogyakarta. In september 1947 aanvaarde de Indonesische luchtmacht voor het eerst jonge SLA-afgestudeerden om te worden opgeleid als vliegstudenten. In de volgende ontwikkeling werd de uitvoering van het gebouw uitgevoerd als een middel om te leren. Samenvallend met de luchtmachtendag op 9 april 1960 werd een baanbrekende ceremonie gehouden voor de bouw van de luchtmachtacademie op Addis Sucipto luchthaven. Verder werd op 26 juli 1965 de luchtmachtacademie officieel ingewijd door de minister van de luchtmachtcommandant. Op 26 juli werd het vermeld als de verjaardag van de Luchtmachtacademie. We gaan verder met de gebeurtenis van 26 juli 1965... Maldiven is onafhankelijk. Maldiven is een archipelachtig land in de Indische Oceaan. Islam werd de meerderheidsreligie van de Maldiven. Aan het begin van de 16e eeuw werd de Maldiven gekoloniseerd door de Portugezen en vervolgens verplaatst naar de handen van de Nederlanders, Fransen. En tegen het einde van de 19e eeuw werden de Maldiven gecontroleerd door de Britten. Vanaf 1887 tot de onafhankelijkheid van de Maldiven op 26 juli 1965 werd het land onderdeel van de Britse voogdij. Vanaf 1153 tot 1968 was het land een onafhankelijk islamistisch sultanaat. De vorm van de keizerlijke regering werd afgeschaft en veranderd in een republiek. We beëindigen met de gebeurtenis van Swereld Mangrove Dag. 26 juli werd uitgeroepen tot Swereld Mangrove Dag op de Verenigde Naties Conferentie over Onderwijs, Wetenschap en Cultuur of UNESCO in november 2015. Tijdens de conferentie stelde Ecuador 26 juli voor als Mangrove Dag, omdat verschillende Zuid-Amerikaanse landen de dag lang hadden gevierd, hoewel het niet officieel was verklaard door de wereld. Deze landen herdenken 26 juli als de dag van de mangrove in het geheugen van een Greenpeace-activist uit Micronesië, Heihau Daniel Nanoto, die op 26 juli 1998 aan een hartaanval overleed, terwijl die zich bezighouden met daden van massale protesten geleid door milieuorganisaties of Fundecol en Greenpeace International. Tijdens deze actie, de lokale gemeenschap van Muisne vergezeld door een aantal governementele organisaties of NGO, lossen garnalen boerderijen die illegaal in een poging om de beschadigde mangrovezone te herstellen in zijn oorspronkelijke staat worden geplaatst. Fundecol en andere milieuorganisaties per jaar in het geheugen van Heihau op 26 juli als een waarschuwing aan mangroven te reden. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Beste VOI-luisteraars, zijn we weer terug met mij Irham in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is LIPI moedigt duurzaam natuurbeheer aan. De samenwerking tussen overheid, bedrijfsactoren, gemeenschappen en andere belanghebbenden is cruciaal in het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Dit zei de plaatsvervangend hoofd van het Indonesische Instituut voor Wetenschappen of LIPI, Bambang Subianto, bij de opening van de 2018 International Conference on Biosphere Reserve, Engaging Stakeholders Towards Community Empowerment in Palembang, Zuid-Sumatra, op maandag 23 juli 2018. Bambang Subianto zei de rol van elke belanghebbende belangen zijn zo cruciaal dat het voortdurend moet worden versterkt. Dit is bedoeld om het doel van duurzame ontwikkeling in 2030 te bereiken. Deze internationale conferentie is een side-event van de 30e UNESCO International Coordinating Council over de mens en de biosfeer vanaf 23 tot 28 juli 2018. En meer dan 300 deelnemers van meer dan 50 UNESCO MAB-leden woonden dit evenement bij. Bij die gelegenheid benadrukte Bambang specifiek de rol van de particuliere sector. Volgens hem moet de rol van zakelijke actoren in Indonesië en ook in veel andere landen worden verbeterd om de onderzoeksresultaten ter ondersteuning van industrialisatie te implementeren. Dit heeft invloed op het inkomen en welzijn van de samenleving. Hij zei ook LIPI als een UNESCO-brandpunt van het menselijke en biosfeerprogramma in Indonesië samen met het ministerie van Milieu en Bosbouw en de regionale regering zal blijven biosfeerreservaten bevorderen om duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen aan te moedigen. Biosfeerreservaten zijn een plaats om duurzaam beheer vorm te geven door middel van verschillende programma's zoals beheer van natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen, ontwikkeling van milieudiensten, alsmede onderzoek en ontwikkeling. Bambang zei ook dat Indonesië sinds 1977 tot op heden 11 biosfeerreservaten heeft. Indonesië heeft nog 3 locaties aan de UNESCO voorgesteld voor erkenning als biosfeerreservaten, namelijk Berbak Sembilang, Betung Kerihun, Danau Sentarum en de berg Rinjani, Lombok. Ondertussen verklaarde de directeur-generaal behoud van natuurlijke hulpbronnen en ecosysteem van het ministerie van Milieu en Bosbouw, Wiratno, dat er een verandering van beleidrichting is. De samenleving is nu het onderwerp van beheer en instandhouding van natuurlijke hulpbronnen. Ondertussen zei Agus Justianto, het hoofd van het Bureau van Onderzoek en Ontwikkeling en Innovatie, dat de bosbestanden van Indonesië een belangrijke rol spelen in het menselijk leven. Agus stelde dat er uitdagingen zijn om een economisch gebruik te garanderen en tegelijkertijd het bos te sparen. Dit is waar de belangrijke rol van onderzoek en ontwikkeling bepalend voor is.
Indonesië, de grootste eilandstaat ter wereld. Indonesië, een land met diverse etnische stammen, cultuur en talen, waar de gastvrijheid van de mensen altijd wordt gemist. Hebt u een droom om dit mooie land te bezoeken? Realiseer uw droom door VOI International Quiz 2018 te volgen. Als u geluk hebt, kunt u een gratis vakantie krijgen en de charme van Indonesië genieten. De manier is, beantwoord maar deze vragen. De eerste vragen, noem historische gebouwen in Bandung die u weet. De tweede, via welk medium luistert u naar de stem van Indonesië, via streaming of korte golf, en waarom? En de laatste vragen, wat is uw favoriete programma? Stuur uw antwoorden met uw persoonsgegevens, paspoortnummer en de verlopen datum van uw paspoort naar ons e-mailadres voiquiz2018@voinews.id voor dat 31 juli 2018 om 12 uur 's avonds UTC. VOI International Quiz 2018 is gepresenteerd door RRI World Service, de stem van Indonesië.
Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! U bent terug met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Indah Herliani en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mochten u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Kom naar het volgende programma Bahasaku. Ik wens u veel luisterplezier. De stem van Indonesië in Jakarta. In het programma Bahasaku als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesië. De stem van Indonesië in Jakarta, in het programma Bahasaku als bescherming media voor regionale talendiversiteit in Indonesië. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Bahasaku. In deze episode nodigen we u uit om naar de provincie West-Java te gaan, om een paar dingen over het Sundanese taal te leren kennen. Luisteraars, er zijn geen definitief bewijs van de oorsprong van het Sundanese schrift werd uitgevonden en wanneer wordt het door het Sundanese volk gebruikt. Er zijn een paar manuscripten of inscripties uit West-Java afkomstig van voor de 14e eeuw, werd geschreven met behulp van de Sundanese schrift dat ook wel Aksara Gagangga wordt genoemd. In die tijd noemden de oude manuscripten in West-Java Kropak en gebruikten ze palmbladen als medium. Een van de oude manuscripten van Sundanese is het Carita Parahyangan manuscript dat naar schatting werd gemaakt in de 16e eeuw. Het manuscript van Carita Parahyangan bevat de geschiedenis van Sundaland en de toenmalige hoofdstad van Sunda Koninkrijk, namelijk Keraton Galuh en Keraton Pakuan. Het manuscript van Carita Parahyangan maakt deel uit van de collectie van het Nationaal Museum Jakarta. Een Soedanese fortuin was gedumpt tijdens de koloniale periode die begon in Indonesië. In die tijd werd het Soedanese volk door de heerser gedwongen in het oude Soedanese schrift te verlaten. De situatie duurde tot de onafhankelijkheid van Indonesië. Dus het gebruik van het oude Soedanese schrift in het Soedanese schrifttraditie daalde ook drastisch. Net stil, de overheid en de academici onderzoeken, ontwikkelen en bewaren ook het Soedanese schrift. Tegen het einde van de jaren 90 werd de Soedanese schrift opgericht en opnieuw ingevoerd. Tot nu toe moeten studenten in de regio West-Java het Soedanese en Soedanese schrift leren. Beste luisteraars, dit is een paar voorbeelden van woorden in het Soedanese taal. Bodas, die betekent wit. Koning, die betekent geel. Hidung, die betekent zwart. Berum, die betekent rood. En hejo, die betekent groen. Luisteraars, deze zijn een paar zinnen in de Soedanese taal. Mimin, anjen boga baju nu berem? In het Nederlands betekent Mimin, heb je een rode kleding? Titin, abdi te boga baju nu berem? Lamun ideng kumaha? In het Nederlands betekent Titin, ik heb er geen. Helaas. Hoe is het met zwarte kleding? Tananaon, nuhun titin. In het Nederlands betekent geen probleem, bedankt titin.
De stem van Indonesia in Jakarta in het programma Bahasaku als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesië.
Als u kritiek en suggesties heeft, kunt u ze per e-mail sturen naar onze e-mailadres voi@voinews.id. Nog een keer, voi@voinews.id. Of op onze social media pagina zoals Facebook, The Voice of Indonesia of Twitter @voiindonesia. Dat was het programma Bahasaku als bescherming media van regionale talendiversiteit in Indonesië.
Indonesië, de grootste eilandstaat ter wereld. Indonesië, een land met diverse etnische stammen, cultuur en talen, waar de gastvrijheid van de mensen altijd wordt gemist. Hebt u een droom om dit mooie land te bezoeken? Realiseer uw droom door VOI International Quiz 2018 te volgen. Als u geluk hebt, kunt u een gratis vakantie krijgen en de charme van Indonesië genieten. De manier is, beantwoord maar deze vragen. De eerste vragen, noem historische gebouwen in Bandung die u weet. De tweede, via welk medium luistert u naar de stem van Indonesië? Via streaming of korte golf? En waarom? En de laatste vraag, wat is uw favoriete programma? Stuur uw antwoorden met uw persoonsgegevens, paspoortnummer en de verlopen datum van uw paspoort naar ons e-mailadres voiquiz2018@voinews.id. Voor dat 31 juli 2018 om 12 uur 's avonds UTC. Voi International Quiz 2018 is gepresenteerd door RRI World Service, de stem van Indonesië.
We zijn weer terug met mij, Ina Herdiani, en dat was het programma Bahasaku. Nu gaan we in de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De muziekhoek van Indonesië. Presenteert Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars. Van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We zijn weer terug met mij Irham in het programma Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we nostalgische popliedjes van Indonesische band The Lloyd. En als de opening luisteren we naar een liedje met de titel Titik Noda. Veel luisterplezier en blijf toe met ons alleen maar in www.voinews.id.
Menjadi gelap mendung pun kian menebar, terdengar tetesan air hujan, semua menambah kepedihan. Hujan semakin deras, begitu juga air matanya. Dia menangis mengenangkan dirinya yang ditinggalkan. Kasihnya yang lalu sudah suratan ini terjadi, jangan disesalkan lagi.
Beste luisteraars, dat was een liedje met de titel Titik Noda door Deloitte. Deze bandgroep, aan het begin van hun debuut, bestaat uit 6 personelen, met name Bartje van Houten op gitaar, André Gultom op saxofoon, fluit en vokaal, Shamsuar Hashim als de main vokaal, Khairul Daud in tromo, Budiman Pulungan op keyboard, en Sangkan Panggabean op bas. Maar naarmate de tijd verstrijkt, heeft Deloitte een nieuw personelen, namelijk Justian als de tweede gitaarspeler, Juhani Fatmarida Susilo als fluit en saxofoon, en Totok op bas. Deloitte was in de jaren 70 bekend bij de binnenlandse musicliefhebbers. Precies na de release van hun eerste album met hit single Titik Noda, in 1972. Het liedje Titik Noda vertelt het verhaal van een persoon achtergelaten door zijn geliefde en slechts een klein beetje vlekken in zijn hart. Luisteraars, nu gaan we aan u een liedje getiteld Apa Salah dan Dosaku presenteren. Veel luisterplezier!
Yeah.
Beste luisteraars, dat was een liedje met de titel Apa Salah dan Dosaku door Deloitte. Dit liedje gaat over een persoon die zoveel van zijn leven heeft geleden dat hij wil dat God hem een idee geeft van wat er mis is en van zijn zonde, zodat hij gelukkig kan leven. Dit liedje is een hitsingle van Deloitte. Hitsliedjes van Deloitte zijn meestal de creatie van Bartje van Houten, of bekend als Bartje. En de liedjes, de creatie van de Bartje van Houten, zijn namelijk Titik Noda, Apa Salah dan Dosaku, Mengapa Harus Jumpa, Keagungan Tuhan, Tak Mungkin, Oh Dimana, en het liedje Semalam di Malaysia. Beste luisteraars, dat was de Music Hook van Indonesia vandaag met nostalgische popliedjes van Deloitte. En als de afsluiting van vandaag editie, presenteren we andere twee liedjes van Deloitte, met de titel Semalam di Malaysia en Cinta Hampa. Veel luisterplezier en tot ziens!
Aku
Vanuit Jakarta, RRI World Dienst, de stem van Indonesië. RRI World Dienst, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie kortgolf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldins, the stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. De uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audiostreaming op www.voinews.id luisteren.
Oh,
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma De Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesia. Dit programma wordt hier uit Jakarta uitgezonden. Elke dag om 2 uur tot en met 3 uur WIB of om 19 uur tot en met 20 uur OTC. Op frequentie kortgolf 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw in de Verdieping, Medan Merdeka Barat Straat nummer 4-5, Jakarta 10110, Indonesia. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, De Stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, De Stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de Verdieping, Medan Merdeka Barat Straat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesia. Of via PO Box 11750, Jakarta, Indonesia. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.